Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Echt een raar figuur, een soort van yogi hippie. Huisje, boompje, beestje. En dan ben je gelukkig en heb je het goed gedaan. Daar geloof ik niet in. Wat als niemand zou bestaan? Als ik de enige was op aarde hier die aan het lopen was. Wat zou ik beslissen?
De intuïtie zegt van, dit is wat jij nodig hebt. Dan ga je je hoofd gebruiken hoe je daar komt.
Die nacht is ze van het balkon gesprongen.
Mm. En toen ging hij een rotsbeklim van 100 meter zonder touwen.
Dit tegen je kinderen vertellen is ongeveer het allermoeilijkste wat er bestaat, denk ik.
Hij zei ook altijd, Laura, we gaan de wereld veranderen. En ik geloofde hem. 100% altijd. Ja.
Welkom bij Even Relativeren, de podcast. Leuk dat jullie weer kijken of luisteren. En ik zit hier, ja, het is een primeur. Ik zit hier met twee gasten aan tafel. Nou, gasten, twee dames. En het zijn niemand minder dan Laura Hof en Isabelle Hof. Wat leuk dat jullie er zijn.
Dankjewel. Dank voor de uitnodiging, Kees.
Ja.
Leuk, superleuk.
Jullie zijn hartstikke welkom.
Dankjewel.
Laura, ik heb met jou toen destijds contact gehad voor je vader in de podcast. En toen zijn we eigenlijk gewoon contact blijven behouden. En toen dacht ik, het is eigenlijk ook hartstikke leuk als jij een keer langskomt. En toen zei je, ja, maar het is nog leuker als mijn zus ook meekomt. En toen dacht ik, nou, waarom eigenlijk niet? En we gaan het gewoon proberen. De mic staat in het midden, zodat het geluid hopelijk goed wordt opgevangen. Ik heb wel een koptelefoon, opzij niet, zodat ik kan horen of het goed is. Ziet er misschien een beetje raar uit dat ik hier als een soort DJ zit tegenover jullie.
Maar dat vinden we ook gezellig. Dat is ook leuk. Dat is ook leuk.
Nou, gelukkig maar. Ja, we gaan het gewoon proberen. Laura, om bij jou te beginnen, of eigenlijk mogen jullie zelf bepalen wie de antwoord geeft en hoe jullie dat gaan doen met de mic. Maar ja. Ten eerste, van harte welkom. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik volg jou vooral op Instagram en je vader. En ik zie dat jullie eigenlijk met de hele familie in het bedrijf werkzaam zijn. En ik wil eigenlijk wel even terugspoelen naar vroeger. Want ik denk dat jullie vragen vaker krijgen.
Oh jee.
Nee, ik ben heel erg benieuwd. Hoe ging dat vroeger in de familie Hof? Hoe kijk jij terug naar je jeugd, Laura?
Oh man. Kijk, als ik denk aan mijn jeugd. Mijn vader is natuurlijk gewoon echt een heel apart figuur. Mm. Het is niet alleen voor mij zo. Voor mij was het normaal. Het was mijn vader. Maar voor iedereen in de wereld, in onze buurt, op school, al mijn vrienden. Is gewoon een man die gewoon yoga-trucjes deed midden in de winter. In zijn korte broek. Of ophaalde als ik op school was. Midden in de winter, iedereen zat in een dikke jassen en schoenen en weet ik veel wat. En iedereen werd opgehaald op de schoolplein. En daar kwam mijn vader in een Hawaii shirt, een korte broek en sandaaltjes. En zo werd ik opgehaald. Dus het was wel echt, echt een raar figuur, een soort van yogi hippie. En zo ben ik ook gewoon opgevoed.
Ja.
Dus het was totaal geen structuur thuis, echt nul. En met nul bedoel ik nog minder dan nul. Ja. Het was gewoon echt totale chaos. En ik noem het altijd zo, mijn vader was een soort van het vijfde kind in huis.
Ja.
Dus er was geen structuur in huis. We hadden geen regels, we mochten naar bed wanneer we wilden. En het was zo erg dat ik op een gegeven moment gewoon eens een keer huisarrest wilde. Dus ik vroeg aan mijn vader, hey, waarom krijg ik geen huisarrest? Iedereen kreeg waarom krijg ik het niet?
Nee.
Nou, toen gaf hij me dus huisarrest, maar na 3 uurtjes was ik er ook wel klaar mee.
Ja?
Dus dit is een beetje hoe het ging.
Ja,
ja, ik heb precies hetzelfde hoor, met bijvoorbeeld bedtijden. Ik was 6 jaar en op een gegeven moment hoorde ik dus van iedereen, van heel veel vriendjes, we gaan om 9 uur naar bed, of 8:30. En toen vroeg iemand ook, een leraar, hoe laat ga je naar bed? Ik zei, ja, dat weet ik niet. En ik kwam thuis en ik zei, papa, moeten we niet zorgen dat ik een bedtijd heb? Zeiden ze, oké, hoe laat wil je naar bed? Ik denk dat 9 uur goed is. Oké, nou dat gaan we doen. De eerste dag ging ik echt om 9 uur naar bed. Maar de tweede dag dacht ik ook al van, Ja, ik wil eigenlijk nog eventjes opblijven. En dan was het eigenlijk alweer klaar.
Maar er was eigenlijk geen structuur. En jullie als kind vroegen eigenlijk aan je vader... Wij willen structuur. Stuur ons op tijd naar bed. Geef ons huisarrest.
Het is echt... zo ging het. Maar weet je, tegelijkertijd geen structuur. Maar ik moet wel zeggen, we zijn best wel zelfstandige kinderen.
Ja.
Dus het kan ook zo zijn dat we daardoor zelf die structuur hebben eigen gemaakt.
Mm-hmm.
En... ja, misschien dat Wim dat ook wel een beetje doorzag, maar we waren wel heel verantwoordelijk. Dus het was altijd van, we vroegen het niet voor niks. Dus we gingen ook naar school, we waren altijd braaf, deden onze huiswerk. Dus aan de ene kant pakte dat wel goed uit met ons.
Hmm.
Maar
en wat gaf hij daarvoor reden voor? Als jij dan vroeg van, pa, hoezo stuur je ons niet op tijd naar bed? Wat was dan zijn uitleg daarover?
Nou, dat is een goede vraag, ik weet het niet. Kijk, maar tegelijkertijd, we hebben er eigenlijk nooit over gesproken. Maar Wim had een gezin met 4 kinderen.
Ja, want jullie hebben nog 2 broers, toch?
Ja, 2 broers. Ja. Dus hij was een alleenstaande vader met 4 kinderen.
Ja.
En onze moeder die had een mentale ziekte. Mm-hmm. Dus ze was er af en toe 3 maanden wel, 3 maanden weer niet. En dan was ze er wel en daar was ze er niet. Dus hij probeerde alles wel onder controle te houden.
Ja, want dat vroeg ik me af. Isabella, als je jong bent, je hebt het net over conditionering. Dat gebeurt op hele jonge leeftijd. En je kijkt en je vergelijkt. En dan worden al je vriendjes en vriendinnetjes op school opgehaald door ouders die wel in normale kleding lopen. Of wat wij dan als normaal zien in de maatschappij. En jullie vader komt dan aan in een hawaai overhemd in een korte broek. Terwijl het winter is. Schaamde jij je daar wel eens voor? Of had je dat gevoel nooit?
Ja, nee. Ik heb me er wel voor geschaamd, hoor, vader. Ja. Aan de ene kant zag ik kinderen, dat wilde ik eigenlijk nog eventjes zeggen. Het was niet alleen dat hij zo enthousiast was met ons, maar wat hij wel had, hij had echt een charisma, ook in de buurt.
Ja.
Dus omdat het zelf een groot kind was eigenlijk, wel volwassen, en charismatisch, waren heel veel kinderen dol op hem. Dus dat zat er ook bij, hè? Dus dat was altijd van, oh, we gaan weer spelen. En Wim bedacht wel hele leuke dingen ook in de buurt.
Ja.
Dus wat dat betreft zat het eigenlijk ook wel weer goed. Dus je had echt 2 kanten. Maar aan de andere kant, tuurlijk, als klein kind wil je erbij horen.
Mm.
Hè? Wil je gewoon eigenlijk hetzelfde als, als je vriendjes en vriendinnetjes.
Ja.
En dat had je niet altijd. Maar ja, ik weet nog wel dat de eerste keer dat hij op televisie kwam, dat was
Willy Brood voor Ken?
Ja, nee. Willy Brood voor Ken.
Ik vond het een afschuwelijke man.
En het was
on record.
Maar het was met Engelse klas. En dat was in de 2e klas. En op een gegeven moment hoor ik van mijn Engelse leraar van, hey, ik heb jouw vader op televisie gezien. En hij was super enthousiast. Dus ik dacht van, oké. En ik kreeg opeens een rood gezicht. En ik dacht van, niet te hard zeggen. Niet te hard zeggen, terwijl het eigenlijk voor andere kinderen weer heel leuk was.
Ja, precies.
Maar ik vond het, dat vond ik weer iets minder. Maar langzamerhand wende dat wel.
Mm.
Dacht ik van, ja, Wim is gewoon Wim.
Ja.
Voor mij was het echt anders, hoor.
Ja?
Ja, want ik was ook een beetje anders. Dus ik werd op school werd ik echt ook vaak gepest. Ik had niet zoveel vrienden.
Nee.
Het wisselde elke keer. Dan werd ik weer populair, weet ik veel wat. En dan moest ik weer opnieuw beginnen bij middelbare school. Moest je weer helemaal opnieuw beginnen.
Ja.
En dan was je weer een beetje anders dan anders.
Moest je plekje opnieuw veroveren.
Absoluut. Ja. En ik had met Wim zo, het was echt mijn beste vriend.
Ja.
En zo voelde mijn vader echt voor mij.
Ja, ja, maar
ik vond hem geweldig. Het was echt mijn held. En hij zei ook altijd, Laura, we gaan de wereld veranderen. En ik geloofde hem 100% altijd.
Ja.
En het mooie is, terugkijkend, dat hij gewoon gelijk heeft.
Ja. Ja, absoluut.
Ja.
Hij kwam hier binnen bij de podcast. En ik had hem natuurlijk nog nooit gezien. En ik bewonder zijn werk. En ik ben in die coronacrisis begonnen met die ademhalingsoefeningen. En koud douchen. En ik weet dat hij binnenkwam. En ik luister die ademhalingsoefeningen altijd. Gewoon die begeleiden. Dus ik heb hem altijd horen praten in het Engels eigenlijk.
Ja.
En ik kon me ook echt niet helemaal herinneren of ik hem überhaupt ooit in een interview Nederlands heb horen praten. En hij kwam binnen en toen sprak hij Nederlands. En dat vond ik al best wel wennen. En ik moest zo lachen. Hij kwam binnen en het eerste wat hij deed was, wat denken jullie?
De ademhalingsoefening.
Breathe, motherfucker.
De split. Hij lag hier in het kantoor en had me dus nog geen hand gegeven. En toen hij de split deed, toen gaf hij me een hand. Toen zei hij, hi, Wim Hof. En toen dacht ik, nou, Wim Hof is binnen. En ik vond dat zo kick. Ik heb dat nog nooit meegemaakt, dat iemand op zo'n manier binnenkwam.
Ja.
En dus ik... Ik kan me heel goed voorstellen dat kinderen vroeger wel door hem al gefascineerd waren.
Ja.
Omdat hij een bepaalde energie met zich meebrengt en een soort aanstekelijke levensvreugde.
Ja, precies dit eigenlijk hoor. Nu je dat zegt, ik weet nog dat hij dan inderdaad kwam bij primary school. Groep 3 ongeveer. Maar dan zat hij opeens weer, heel veel kinderen wilden op zijn rug. En dan had hij weer een glijbaan bedacht.
Ja.
Dus dat soort dingen deed hij wel. Maar dit is trouwens inderdaad zijn introducee.
Ja, doe
ik
vaak.
Weet nog in Amerika. Er kwam ook in een studio met 20 man.
Ja.
En nou ja, het was ook voor een of andere groot podcast. En, het eerste wat hij deed was gewoon dansen.
Ja.
En iedereen die dacht van, wat is dat? En op een gegeven moment, ja, hij neemt iedereen weer mee dan.
Ja.
In zijn doelen later.
Maar ik denk dat het zijn manier ook is om de spanning even uit te krijgen.
Ja. Ja.
Dat denk ik wel. Ja. De Stroe laatst ook, hadden we een weekend. Dat ze dan Wim geeft dan les. Ja, dan doet hij ook af en toe een splitje.
Ja.
Het is echt alleen maar om even die emotie eruit te krijgen.
Ja.
En dan kan je weer normaal zijn. Ja. Dat is het een beetje, denk ik.
Ja, maar we hebben allemaal een soort van... je krijgt van die aangeleerde manieren hoe je gedraagt in het publiek. En je hebt toch ook die zin van... we worden nooit helemaal volwassen. We leren ons alleen te gedragen in gezelschap of zo, zoiets.
Ja.
En dat denk ik ook. Het kind zit allemaal in ons. Alleen we leren dat zwaar te onderdrukken. Ja. Omdat we vinden dat we anders niet geaccepteerd worden in de maatschappij. En nou goed, die conditionering en weer.
Absoluut,
ja. En dat is wat je bij Wim ziet. Dat laat hij helemaal los. Daar geeft hij geen fuck om. Dus hij wilde split doen. En hij interesseert hem echt niet hoe ik daar op reageer. Hij vindt dat op dat moment leuk. En ja, eigenlijk zou iedereen dat wat meer moeten hebben. Jezelf
denk ik ook. Dat is inderdaad levensenergie.
Ja.
Wat door je stroomt. Ja. En ik denk dat conditionering... Je weet wel, don't grow up, it's a trap.
Ja,
ergens
ja.
Zo, is dat echt, ook hè? Zo. Ja. Is dat ook zo?
Wauw, ja, die vind ik echt die vind ik ook wel heel pakkend.
Want we blijven kind, ons hele leven lang. En er zijn natuurlijk zoiets als rites of passages. Ik vind het zo interessant. Dat heb je bijvoorbeeld in stammen, heb je dat heel duidelijk. Hè?
Ja.
Dus dan heb je echt die overgang van, oké, je bent wel een jochie. Maar die levensvreugde, die gaat er doorheen. Dat is een beetje hoe ik het zie.
Ja.
Maar als wij in een maatschappij zitten die zegt, hey, zodra je dit doet, dan ben je volwassen. En als je volwassen bent, ja, dan moet je dit en dit en dat doen. Huisje, boompje, beestje en dit en dat. En dan ben je gelukkig en heb je het goed gedaan.
Ja.
En dat, daar geloof ik niet in.
Nee.
En dat heb ik echt van Wim gekregen. Who the fuck cares?
Ja.
In the end. Who the fuck cares? Je moet gelukkig zijn.
Mm-hmm.
Hè? Je moet je goed voelen.
Ja.
Dat is het belangrijkste.
Ja,
en je hebt een heel lang leven te leven. En in dit leven, zo zie ik het echt. Het is niet dat je als je dit bereikt, dan ben je klaar.
Nee.
Nee. Het is constant veranderend proces.
Ja.
En zo moet je in het leven staan. Er is geen begin, er is geen einde.
Ja.
En dat zorgt voor een doorblijft gaande geluk.
Klopt.
Als je daarin jezelf elke keer weer mag heruitvinden.
Mm.
En jezelf weer op een nieuwe manier mag zien of ontwikkelen. Nieuwe dingen mag doen. Nieuwe doelen weer mag hebben. Dat is een rijk leven.
Ja.
Dat is hoe ik dat zie. En dat heb ik van Wim.
Ja.
En tegelijkertijd vind ik het dus juist... hoe je dat mooi verpakte inderdaad. Hij laat wel dingen zien. En hij doet dingen. Vooral hij doet dingen. Ja. Wat niet als normaal wordt gezien. Maar dat zijn juist weer inspiratiebronnen ook. Mm. In de samenleving. Mm. Die weer ook weer een bepaald effect hebben.
Ja.
In de samenleving. Dus dat vind ik zo leuk aan mensen die wat anders zijn dan anders.
Mm.
Ze laten je ook een ander perspectief zien.
Zeker. Ze houden een spiegel voor.
Ja.
Wij proberen allemaal heel erg in de maat te lopen. En te deugen en te slagen. En, wel afgestompt van onze kern of onze zielspad. Of wat dan ook. En ik vind ook als je als kind visualiseer je zonder beperkingen, toch?
Yes.
Ja. Ik bedoel, ja, als jij ervan droomt dat je later in een roze kasteel met allemaal unicorns door de lucht vliegt, dan is dat als kind gewoon zo. En dan gaat het om dat ook worden, toch?
Absoluut.
Vraag aan een kind, wat wil je worden? Ja, dat alles is mogelijk.
Alles is mogelijk. En dat kan nog steeds.
Nee, zeker. Totdat wij dus ouder worden, op school dingen afgeleerd krijgen door je ouders, door je opvoeding, door je omgeving.
Ja.
En dat is dat kind wat in ons zit, dat zou je eigenlijk veel vaker gewoon moeten laten spreken.
Ja, en blijven dromen ook. Hè? Dat is ook zo'n onderdeel van kind zijn. En dromen, dat is inderdaad van... Oké, ik wil inderdaad wat je zegt in een luchtkasteel leven. Maar van wat zijn je dromen? En kinderen hebben dat nog. De wereld is nog open. Het is volop mogelijkheden. En dat zie je natuurlijk wel als je ouder bent. Dan is het wel van, oh ja, dit pad ben ik ingegaan. Dus dit zijn de mogelijkheden.
Ja.
Maar tegelijkertijd is het gewoon goed om terug te gaan van, hey, ben ik nu wel het goede pad,
ja.
Goede pad aan het wandelen? Of moet ik weer een afslagje nemen?
Zit het dicht bij je natuur? Zit het echt dicht bij jezelf en wat je echt wil? Want wat mensen vaak doen, ze drijven gewoon wat door. Een weg door, ze hebben het ingeslagen. En zij denken dat ze die weg gewoon, ja, ze moeten die doorgaan. Ze kunnen er niet vanaf, want het is gekozen en ze moeten tot het eind moeten ze doorgaan. Ze hebben niet het gevoel van, oké, even terug naar wie ik ben. Even terug naar wat wil ik nou eigenlijk? En wat maakt mij, niet de omgeving, niet mijn moeder, niet mijn vader, mijn vrienden. Nee, wat maakt mij gelukkig?
Ja.
En vanuit daar maak je hele andere beslissingen in het leven.
Absoluut.
Ja. Ik heb altijd zoiets van, oké, maak dagelijkse beslissingen met je hoofd. Maar maak levensbeslissingen met je hart.
Ja.
En ik denk echt, als jij... Zo beslis ik tenminste. Ik heb echt van die beslissingen gemaakt. Dat je denkt, oké, iedereen zegt, wauw, Laura, dit moet je eigenlijk doen. En I don't give a... Dan kan ik niet slapen. En tot het moment dat ik echt het gevoel heb van, wat als niemand zou bestaan? Als ik de enige was op aarde hier die aan het lopen was. Wat zou ik beslissen?
Ja, en als geld
dat
geen,
is de beslissing die ik dan maak.
En als geld geen rol speelt. Ja. Dat is het belangrijkste. Ja.
Ja, maar dat is dus alweer een externe factor die je dan laat mee beslissen. En die komt dus niet vanuit je gevoel of je hart.
Ja. Nee.
En als jullie kijken, want jullie zijn met de Wim Hof methode, zijn jullie natuurlijk wel echt met een missie bezig. Je vader heeft het vroeger uitgesproken en het is echt... Ja. Het is echt gaande nu voor de mensen die het niet weten. Wat ik wel bijzonder vind, ik ken je vader al een tijd. Niet zozeer persoonlijk, maar ik weet van zijn bestaan af. En wat mij is opgevallen is dat hij een aantal jaar geleden ook nog wel eens een beetje als een gekkie werd gezien. Hè? Dus dat hij zwemmen, ja, maar dat kan hij, want hij is een soort ubermens en je hebt er niet veel aan. Later is er een soort methode ontwikkeld waarmee je ook gewoon echt duidelijk gezondheidsvoordelen laat zien voor je lichaam, voor je geest. En dat is nu naar boven komen drijven. En ik vind dat hij nu verdient hij eigenlijk het respect wat hij misschien toen ook al had verdiend. En ik merk wel dat daar dus een omslag in is geweest. Hè? Dat het voorheen, nou ja, Guinness Book of Records een record halen. Maar dat het nu gewoon iets is wat mensen in hun dagelijkse leven kunnen toepassen. Ik kijk bijvoorbeeld op YouTube, als je bij die video kijkt waarin die ademhalingsoefeningen doet. Bladeren jullie wel eens door die reacties daar?
Ja, super. Ja.
Mensen die van hun verslaving zijn afgekomen. Ja. Mensen die het met depressies kampen en echt gewoon hem en die methode gewoon bedanken.
Ja. Normaal gesproken met YouTube altijd heel veel, eigenlijk wat negatieve reacties hebben. We hebben heel veel positieve reacties inderdaad.
Ja.
Mensen die heel veel baat hebben gehad bij deze methode. Ja. En dat zien wij ook constant terug. Ik bedoel, vooral als we live events doen. Een groot event mag nu op dit moment natuurlijk niet. Of kleinschalig. Maar we hebben hele grote workshops gedaan. En dan komen mensen huilen. Van wow, is dat je vader? Je saved my life. En dat dan aan een lopende band.
En wat zegt dat jullie over de tijden waar wij in leven aan zich? Nog even los van het hele coronagezeik. Maar meer van... merken jullie dat er een soort globale of collectieve gedragsverandering gaat plaatsvinden bij de mensheid?
Het zal wel moeten.
Ja.
Het zal wel moeten als we zo verder gaan. Dat is heel duidelijk.
Mm-hmm.
Ja, we maken onszelf eigenlijk kapot.
Maar geloof je erin? Voelen jullie? Want jullie zien het van dichtbij. Kijk, ik spreek ook veel mensen die het afgelopen jaar anders zijn gaan nadenken.
Ja.
In een stroomversnelling zijn gekomen. Of het nou met werk of over een relatie of over gezondheid. Te maken heeft. Maar merken jullie vanuit jullie werk dat die groep groter en groter wordt?
De groep wordt groter. En af en toe heb ik ook de vraag van, zit ik niet op een bepaalde prachtige bubbel?
Ja,
waar
precies.
Je natuurlijk mensen hebt die heel erg investeren in hun gezondheid.
Ja.
En mentale gezondheid. En dat het een aparte groep is. Mm. En hoe zit het dan met de mainstream van echte mensen die het echt nodig hebben. Mm. En die de discipline ook hebben om bijvoorbeeld dit soort dingen te doen. Of meditatie.
Ja.
Maar dat denk ik wel. Ik denk dat zeker die slag wordt gelegd. Waarom? Omdat ook bijvoorbeeld meditatie. Als je 10 jaar geleden het had over meditatie. Dan hoor je van, oh, wat voor zwevende personen zit daar nou weer. Met zijn geitenwolle sokken aan.
Ja.
Tegenwoordig is meditatie, ook zeker door de wetenschap. Natuurlijk wordt dat meer neergezet als een effectief middel om meer focus te hebben, om gezonder te zijn, om gelukkiger te voelen. Dus dat is al met meditatie. Hè?
Ja.
Ademhalingsoefeningen worden ook steeds groter. Dus je merkt ook dat steeds meer wordt ingezet, ook in sportscholen.
Niet alleen maar WHM-ademhalingsoefeningen, maar ook gewoon andere ademhalingsoefeningen. Want ja, ja. In yoga ja. heb je natuurlijk ook gewoon goede ademhalingsoefeningen.
Zouden jullie ouders aanraden om kinderen voordat ze naar school gaan, bijvoorbeeld gewoon 's ochtends vroeg een ademhalingsoefening te laten doen? Als een soort vaste routine?
Ja, ja. Ja, niet de WHM-ademhalingsoefening, omdat het best wel intens is. Ja, ja? Ja, dat zijn waarom. Kijk, bepaalde kinderen wel. Mm. Zeker kinderen met immuunziektes bijvoorbeeld. Mm. Ja, zeker doen, want het is gewoon bewezen dat het echt goed is.
En vanaf welke leeftijd zou je dat dan doen? Gewoon vanaf het moment dat een kind begrijpt wat je uitlegt?
Precies, ja, ja. Je speelt echt met fysiologie, hoor. Je speelt de veranderen in korte tijd. Dat is best wel veel dingen. Alleen wat mij... Ik zou dus wel inspelen inderdaad op een meer getailerde ademhaling. Dus een ademhaling wat specifieker voor kinderen.
Ja.
Wat iets minder diep gaat dan deze.
Ja. Je kan bijvoorbeeld gewoon kantjes ademhaling kan je gewoon inzetten. Hè? Ja. En dat is gewoon bewust ademhalen. Want als je bewust ademhaalt, dan haal je dieper adem. Gaat het meer naar je buik toe. En daar kan je gewoon veel meer zuurstof opnemen.
En met kantjes bedoel je gewoon bewust. Maar dus op het moment dat ik ademhaal, wat doe ik dan daarbij? Ik denk aan die ademhaling. Ja, en voor de rest aan niks.
Dat is al de focus leggen op je ademhaling. Ja. En er bewust van zijn. Ja. Hè, dat is al een eerste stap. De bewustwording van je ademhaling.
Ja.
In plaats van dat het onbewust gaat. Ja. Bewust ademhaling. Want dan leg je die focus.
Bewust ademhaling.
En dan ga je zelf wat dieper. Ja. Ga je zelf naar die ademhaling. Maar dat is ook al meditatie overigens. Ja.
Dat is een meditatievorm. Ja. En als je denkt aan yogic breath bijvoorbeeld. Gewoon 10 hele diepe ademhalingen. In de ochtend, in de avond. Misschien eentje in de middag. Dat bewust van worden. Ja. Dan train je eigenlijk al een heel mechanisme. Het is een soort van een mechanisme wat je ook, je ademhaling. Train je het om dieper adem te halen. En wanneer je dieper ademhaalt, heb je meer zuurstofopname. Ja. En dan heb je allerlei fysiologische veranderingen.
Ja.
Waardoor je gewoon beter voelt.
Ja.
En voor kinderen denk ik dat gewoon heel goed is. Zij ademen eigenlijk al automatisch goed.
Ja, een baby heeft toch de perfecte.
Ja, de perfecte.
Via de neus, heel mooi uit in de richting de buik. Ja. En dan weer het perfecte tempo.
Ja.
Wat weet je dat goed?
Ja, maar baby's doen
het. Oh, daar komt er wat aan.
Ik, jongens, vraag mij wat over baby's. Ja. Ik geef zelfs borstvoeding.
Neem het kolfje mee.
Dames en heren, willen jullie mij zien kolven bij een podcast? Laat het nu weten in de reacties. Bij 10.000 likes.
Oh, dat moet je doen. Oh, kolven. Oké, die moet komen hoor. Die moet komen.
Nee, ik heb onderzoek gedaan naar ademhalen. En toen kwam dit ook van pas of aan bod. En ik heb ook gezien dat je tijdens het wandelen schijn je de perfecte circulatie te hebben. Volgens mij van bloeddoorloop, ademhaling en je hart of zo. En dat is dus ook een soort vorm van meditatie, blijkbaar. Als je gewoon loopt en verder nergens aan denkt, dan reguleert hij dat helemaal.
Ja, het is de nature pill, hè, waar ze het over hebben.
Maar dat is, kijk, als je ook kijkt naar ons, hè, als wezens. Ik zei tegen Laura gisteren van, wauw, wat een perfecte bijen. Hoe heet dat ook? Zo'n bijenkorf waar je honing uit haalt.
Ja, ja.
Dat ziet er super mooi rechthoekig of zeshoekig uit.
Mm-hmm.
Perfect.
Weet je dat die vorm dat je die overal in de natuur tegenkomt?
Exactly. Dus het is gewoon, omdat het is het meest sterke natuurvorm, de structuur. Heel efficiënt en heel sterk. Maar ja, toen dacht ik van, hoe kunnen ze dat bedenken ze niet? Dat zit in hun. En toen zei ze, maar wij maken toch ook rechthoekige huizen? Weet je, maar dat is dus iets wat je doet natuurlijk met je hoofd. Maar wat je doet is, als jij teruggaat naar je gevoel, naar je intuïtie weet heel vaak waar jouw behoefte ligt.
Mm.
Dat is mens-eigen. Miertjes weten precies hoe ze moeten lopen. Ja, die overtuiging heb ik ook, dat we precies weten wat wij nodig hebben als je maar meer naar je intuïtie gaat. Laura zei inderdaad, Ik maak beslissingen vanuit gevoel.
Mm-hmm.
En met je hoofd ga je dus bedenken hoe je die beslissingen vorm gaat geven.
Ja.
Dat is de intuïtie. Intuïtie zegt van, dit is wat jij nodig hebt. En dan ga je hoofd gebruiken hoe je daar komt.
Ja. Ja, ja, exact.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Maar goed, ja, daar hebben we deze podcast ook wel vaak over gehad. Dat je dan in je hoofd... Kijk, hier krijg je het seintje mee. En dan zeg ik wel eens gekscherend van... Ja, je intuïtie is je tom-tom door het leven. Dat is eigenlijk gewoon je richting aangeven. Maar je gaat het vaak kapot analyseren. En je gaat risico's en dit. Ja. En maar wat vindt die ervan? En hoe reageert mijn kind erop? Of weet ik, noem hem allemaal maar op.
Ja. En de blood flow trouwens, als je dat doet... Dat gaat ook naar die hersendelen. Hè?
Ja.
Dus dat betekent dat de blood flow in zuurstof ook... bij de andere hersendelen dus weg wordt genomen.
Ja.
Dus
ja.
dat is over naar analyseren. Dat is te veel met die prefrontale cortex werken.
Ja. Ja.
Dus dat is de hele tijd over analyseren. En dit en dat en dit. Daar zijn wij als mens heel goed in. Mm. Maar we zijn ook dier. En dat is dus net het verschil, dat wij door gedachten alleen kunnen wij stress veroorzaken. Ja. Nou, dat is heel raar, want in de natuur, wat is stress? Als je achterna wordt
gezeten
door een beer of door een wolf. Of wat
snel die boom in.
Exactly. Ja. Maar door gedachten alleen kunnen wij dezelfde stressreactie dus in ons lichaam veroorzaken.
Ja. Ja.
En dat is dus, hoe kan je ervoor zorgen dat wordt uitgeschakeld. Nou, dat doe je ook bijvoorbeeld met die ademhaling.
Ja.
En dat dan zakt de blood flow, die gaat overal naartoe. Ja. Dat is zo mooi eraan.
Ja, dat is toch fantastisch als je hierover dit uitspreekt gewoon, als je erover nadenkt hoe mooi dat allemaal kan zijn en hoe moeilijk wij het onszelf maken.
Ja.
Wat hebben jullie wel eens over de kracht van woorden nagedacht? Dus wat je uitspreekt, een woord ook gewoon bepaalde vibraties en trillingen heeft. Ze hebben natuurlijk ooit dat onderzoek gedaan, hè, dat ze een glaasje water hebben en op één glaasje doen ze een papiertje en dan staat ik haat je en op dat andere bekertje staat I love you.
Ja.
En dat die het water waar dat kaartje op staat van ik hou van je, krijgt een andere kristalvorming.
Ja, Hashimoto is dat volgens mij.
Ja. Maar
sure. Woorden zijn vibratie.
Ja. Ja.
Uiteindelijk zijn we ook vibrationele wezens.
Uiteindelijk zijn we allemaal wandelende vibrators.
We zijn energie.
Je kunt ons bestellen bij Christine Leduc.
2 voor de prijs van 1. Alleen vandaag. Nee, maar we zijn...
Dat is wel hangen hoge vibraties hier in de zaal.
Ja, dat is een high vibration. Ja, ze noemen wel eens de supernova. Dat is mijn nickname. Dat is het heel erg hoor. Ik ben al wat bedaard. Maar anyway, terug naar de energie.
Vibraties.
Zijn energie, vibraties. Ja. En affirmaties, ja, uiteindelijk. Ik geloof daar heel sterk in.
Mm-hmm.
Dat gewoon, het werkt ook. Ja. Wetenschap toont ook aan dat het werkt. Dus wat jij tegen jezelf zegt... Ja, dat gaat jezelf... Je bent eigenlijk jezelf aan het overtuigen... dat wat werkelijkheid wordt.
Ja, ja.
Dus woorden hebben heel veel kracht.
Ja. Ja.
En het moment dat jij dus lelijk tegen jezelf bent... Mm-hmm. Dat doen heel veel mensen hoor. Heel veel mensen hebben niet zoveel compassie.
Ja.
Maar als jij in de ochtend al... een paar lieve woordjes naar jezelf toe uitspreekt... Ja, op een gegeven moment zelfs dat wat je niet gelooft... zal je op een gegeven moment geloven. En de kracht daarvan... dringt helemaal door.
Juist.
Dus ik ben van de affirmaties. Ik doe ze ook. En ik raad het ook aan. Ook als je iets niet gelooft. Maar wat wil je dat echt is? Ja. Probeer dat eens op papier te zetten. Papier is ook heel goed. Schrijven. Het zorgt ervoor dat het ook veel beter kan hangen in je hersenen.
Kan je hem een klein tikje toch naar jou draaien? Af en toe val je een klein... Ja, dit is perfect. Ja,
kan je beter voelen?
Ja,
kan je beter horen?
Ja, ik vind de vibraties komen heel lekker door.
De vibration show? Nee. Ja, dus voor mij is het bijvoorbeeld echt een tool geweest... om mezelf, en zo zie ik het ook echt, te herprogrammeren. Uiteindelijk zijn wij neurobiologische wezens.
Ja.
Dat betekent dat we gewoon een chemie hebben in ons lichaam. Kan je veranderen door de ademhaling, door ijsbadjes, door wat je eet. Hè? Maar we zijn ook neurologische wezens. En dat is gewoon neurologie, het is gewoon programmering. Met affirmaties kan je dat 100% veranderen.
Ja.
100%.
Maar als je ook denkt inderdaad over woorden, hè, van als je een laagje echt eronder gaat kijken, het zijn woorden en dan heb je het weer over die conditionering. Dus eigenlijk is het van woede. Er is een bepaalde vibratie inderdaad, hè, dat eraf komt, omdat en neurologisch...
Ja, dus sorry, nou moet jij eigenlijk...
Daar gaan we weer. All good. Maar dat is dus omdat neurologisch een aantal associaties zijn gemaakt met het woord woede.
Ja.
Dus dat heeft een effect op het systeem. Dus dat is inderdaad de kracht van een woord.
Mm.
En... Plantjes ook, hè? Plantjes houden van Bach bijvoorbeeld.
Heb je dat gezien van die zonnebloem?
Nee,
hebben ze een apparaat, zetten ze daarbij. Ik weet niet, maar die kan de trillingen en de vibraties van die zonnebloem meten.
Oh,
en daar komt zo'n geweldig geluid uit.
Oh ja?
Ja.
Van bomen hebben we
bomen hebben een heartbeat, wist je dat?
Ja, het is toch fantastisch.
Maar die gaat gewoon veel langzamer dan ons.
Ja.
Ik bedoel, hoe crazy is dat?
En die heeft ook gewoon eigen muziek inderdaad. Ja. Dat is een man die wel vaak is gekomen bij Wim... Maar toen, ja, ik was er eens een keer en toen liet hij ook horen wat voor geluiden ze maken. Het zijn hele nummers. En ieder boom is weer anders. Dus een oude eikenboom is weer anders dan een jonge dennenboom bijvoorbeeld.
Ja, ze hebben allemaal persoonlijkheden. Ja.
Dus en die bomen groeien, planten en zo groeien dus sneller bij Bach inderdaad. Ja,
ja, ja, ja.
Ja, maar hoe crazy is dat, toch? Maar die houden daar ook van. Maar mensen zijn ook zo. Ja. Wij gedijen ook beter op bepaalde muziek, denk ik. Hè? Klassieke muziek. Je hersendelen werken dan blijkbaar beter samen. Ja. Dus er zit gewoon iets dat wij echt connected zijn met alles.
Ja, maar dat is het, ja.
Dat is echt hoor. Dat geloof ik echt. Net zoals met bromen. Nou, de mycelium. Alles is met elkaar in contact. Het is net het internet.
Ja.
Dat is gewoon ondergronds gaat dat.
Maar dat is niet alleen wij. Dat is ook het universum. Hè? Maar hij heeft ook specifieke geluiden. En ze communiceren met elkaar. Ja. Pythagoras trouwens, die deed heel veel onderzoek hiernaar.
Ja.
Die was ver voor zijn tijd. Maar die had een hele commune daar ergens op dat eiland. Het Griekse eiland.
Ja, zou kunnen.
Ja, maar die was dus bezig met wiskunde en heel veel met muziek. Mm. Maar je kunt dat allemaal wiskundig... kun je dat allemaal samenvatten.
Ja.
Dus muziek heeft ook een bepaalde toon, een bepaalde frequentie.
Ja.
En bepaalde frequenties klinken dus heel goed voor ons. En bepaalde weer niet. Dus daarom zit daar ook een bepaalde ritme in.
Ja.
Maar dat kun je allemaal wiskundig. Zoals bijvoorbeeld ook hoe die bijenstructuur of die zeshoekige structuur
eruit ziet.
Hexagons.
Ja.
Dat kun je allemaal weer terugzien in de natuur.
En dat zie je ook. Ze hebben ook wel eens die testen gedaan. Dan hebben ze een speaker en dan leggen ze dan zand op. Of water, een bak met water. En bij bepaalde trillingen zie je dus de vorm van een kristal. Wat je ook in een sneeuwvlokje ziet.
Ja.
En want een kristal van een sneeuwvlokje heeft ook een bepaalde symmetrie. Die je in heel veel structuren terugvindt. Ook in planten en in blaadjes en dat soort dingen.
Ja,
ja dat geeft toch aan dat we weten veel, maar ook weer heel weinig. Of althans, we doen er te weinig mee.
Ja.
Maar... dit is
heerlijk. Ja, praten we over. Het is echt eigenlijk is dit zo'n gesprek dat een beetje een glaasje wodka
echt, hè?
Bij een open haard eigenlijk over hebt.
Hey, ik kan hier echt uren over praten. En ik vind het leuk dat jullie, want ik weet natuurlijk dat jullie hier ook mee bezig zijn. Maar toch nog even terug een soort van tijdlijn te creëren. Jullie, kijk, je zei net al. Kijk, iedereen kent Wim nu in ieder geval van de ijsbaden en de theorie over het ademhalen en een ijsdouche. Volgens mij half Nederland staat nu het koude douchen. Vanaf welke leeftijd zijn jullie daar eigenlijk mee begonnen? Met dat koude
douchen? Een goede vraag. Ja. Dat krijg ik altijd te horen. Maar dus, kijk, als we denken aan Wim, als hij de koude inging.
Mm-hmm.
Dus echt soms gingen we naar Zandvoort of naar Zwarteplas. Ja. En dan ging hij de koude in. Nou, als ik er zin in had, dan deed ik dat ook. En dat kon echt vanaf 6 jaar of zo, ging ik ook gewoon de koude in. Daar denk je niet over na. Ik denk vanaf 11 jaar, toen begon ik echt met koude douches. Maar dat kwam omdat Wim, was een puber, zei van... Hey, je krijgt er een lekker strakke huid van. Nou, daar had ik wel oren naar. Doe ik dat dan? Na mijn warme douche deed ik dat dan altijd.
Ja.
Dus toen begon ik daarmee... En met ademhalingsoefeningen ben ik begonnen toen ik 23 was. Ik weet het echt nog precies. Want ik had een vette kater.
Ja.
Ik had doorgehaald en ik was thuis. En Wim was heel toevallig op bezoek. En nou, ik kon mijn bed niet uit. Normaal ga je dan gewoon Netflixen. Toen bestond, ik weet niet of het toen bestond. Maar zoiets ga je dan doen en je bent gewoon dood. En hij had zoiets van, nee. Kom hier met mij. Ga zitten hier. En we gaan 3 rondes doen. Zeg, nee. Want... Je doet niet wat je vader doet, hè?
Nee.
Dus oké, we gaan zitten. We deden die 3 rondes. En hij keek me daarna keek hem aan. En ik dacht echt, oh my god, holy shit, Wim. This shit works.
Ja.
Want daarna voelde ik me gewoon kip lekker. En ik kon de dag gewoon door. En ik was gewoon helemaal oké. En toen wist ik van, wauw, deze ademhaling is super powerful.
Ja.
En toen, ik gebruikte hem toen om... mijn katers te verhelpen.
Iedere weekend weer.
Iedere weekend weer. Nee.
Net niet iedere dag.
Maar later deed ik het gewoon ook omdat ik het lekker vond. Dus nu doe ik ze ongeveer 2 keer per week. Wanneer ik echt denk van oké, ik heb er even zin in. Ik heb de tijd voor. Ik zet ze in. Niet elke dag trouwens.
Ja, ja.
Ik heb het ook tijden elke dag gedaan. Ja. En wat je wel voelt, je voelt je echt een andere persoon.
Ja.
Echt volledig. Ja.
Als je echt ook
heel
in het
gebalanceerd.
De tip inderdaad, op het moment dat je dus een beetje spanning hebt of angstig of denk van wat moet ik nou? Doe de ademhalingsoefeningen. Ja. Echt daarna 3 rondes, dan voel je al veel meer in je lichaam.
Ja.
En dan is er ook ruimte gecreëerd in je hoofd.
Ja. Ik heb deed op een gegeven moment, ik heb nu een tijdje niet meer gedaan, bedenk me ineens. Maar ik wil dat koude douchen heb ik gewoon. Ik douche nu zelfs koud 's avonds. Vraag me niet waarom, want eigenlijk in het begin vond ik dat warme douche 's avonds wel lekker. Maar ik heb nu gewoon een soort van... Nee, ik, uh, Het moet, ik wil gewoon koud douchen of zo. Dat is heel
waarschijnlijk beter, of niet, daarna?
Het voelt gewoon lekkerder of zo. Het voelt alsof ik... Kijk, een douche is ook dat je je dag van je afspoelt, toch? En een beetje dingen loslaat. En op het moment, ja, ik visualiseer dat als ik onder die koude douche ga staan, dat alle negatieve energie een soort, zo, een soort van bevriest of zo. Ja, dit slaat helemaal nergens op, maar goed.
Oh, dat is heel mooi. Ja, het is visualisation.
Ja, dat, en omdat je lichaam daar ook zo op reageert. Dan, en dan bij een warme douche word je... Het is hartstikke lekker warm douchen, maar het is wat meer dat je een beetje loom wordt. En mijn koude douche heb ik nog even zo... Ja, ik weet niet. Nou, goed.
Ja, maar het is logisch, hoor. Maar bij mij was het ook, hoor. De eerste keer eigenlijk, dat was grappig met dat koud douchen bijvoorbeeld. Ik was 15 toen ik het begon. En dat was niet eens door Wim.
Nee.
Nee, ik las dus ook in een blaadje van, hey,
FIFA?
Wat modellen. Want modellen doen dat om hun huid strak te krijgen. Oh. Ik was 15, had ik niet nodig. Maar ik dacht van, oh, nou ja, ik kan beter safe than sorrow. Dus ik kan niet vroeg genoeg beginnen.
Ja.
Maar ik deed het daardoor. Iedere keer, ik douchte koud af daardoor.
Ja.
En dat deed ik eigenlijk altijd. Dat doe ik nog steeds. Maar dus niet door Wim. Nu neem ik ijsbaadjes.
Ja.
Hè, wel door Wim. Maar het koud aftouchen, ja, dat had ik... Ja, het is echt een andere reden.
Wat grappig eigenlijk. Ja, je hebt hem altijd al zien doen, maar je had zoiets van... Ik moet het in een blaadje lezen.
Ja, als hij nachtmerrie had of zo, en het was 4 uur in de ochtend... dan was hij letterlijk zijn ademhalingsoefeningen aan het doen op de bank...
Dat maar werd hij dan wakker of zo? Stond hij op 4 uur op? Of,
ja, hij stond wel vroeg wakker, ja.
En die nou ook heel vroeg naar bed?
Nee.
Super laat eigenlijk.
En gewoon weinig slaap nodig.
Nee, precies. Maar je krijgt er ook weer energie van, hè? Als je die ademhalingsoefeningen doet.
Hoeveel uur slaap heb je nodig, denk je, als mens? Per nacht?
Echt licht aan de persoon.
Maar ik denk sowieso wel 7 tot 9 uur, hoor. Hmm. Qua persoon. Ja, gemiddelde.
Sommigen doen het met 6 uur. Elon Musk zegt dat hij het echt met 5 uur, 6 uur.
Ja,
dus,
maar Elon is een halve robot.
I know. Ja. Dat klopt.
Dan zeggen ze chip in zijn oor zitten.
Maar hij heeft ook Asperger. Ja.
Ja,
dan heeft hij dus niet zoveel emoties bij bepaalde dingen. En emoties moet je verwerken vaak. Ja, hè,
kost veel energie.
Ja, misschien is dat een relatie.
Dat is een goede, ja.
Zou kunnen, ja. Ja. Staan jullie vroeg op eigenlijk? Ja, weet je wat? Kijk, het is een beetje... ik hoor Giel het altijd vragen bij Koekeroe.
Ja.
Hij is helemaal geobsedeerd door de ochtendroutines. Ik vind het ook wel leuk. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, zeker omdat jullie hier zo mee bezig zijn... of jullie een ochtendroutine hebben.
Dat heb ik wel. Ja. En het is heel grappig, want Giel volg ik trouwens ook.
Ja.
Die is er later pas mee begonnen. Maar ik ben al een hele lange tijd wel begonnen met ochtendroutines. Sinds vorig jaar. Eigenlijk een beetje meer rond die tijd van COVID, denk ik.
Ja.
En ik denk dat ik het heb meegekregen van mijn yogaopleiding. Want mijn yogaleraar zei... de beste moment om te mediteren is 1 uur voor en 1 uur nadat de zon opkomt.
Ja.
En dat is rond 4 was dat toen. Dus ik ben...
Dit heb ik gelezen. Dus schijn je... Maar leg het eens uit. Want wat is de filosofie daarachter? Want...
Nou, ik weet niet energetisch
precies
gezien, maar het is de zon die opkomt. En blijkbaar is het qua zon en energie is het zo dat je dan veel beter ingetoond bent op je hersenen. Ik heb geen idee.
Maar het is tussen 4 en 5, toch?
Ja, 4 en 5 of 1 uur voor. Dat is wat die yogaleraar zei, inderdaad. Maar als ik ook denk aan het tweede aspect, 1 uur voor en 1 uur nadat de zon opkomt, zou het misschien ook kunnen wisselen. Ja. Dus ik heb het idee, ik heb de theorie dat ik denk, beide zou misschien kunnen zijn.
Maar je hebt wel circadian rhythms. Ja, hè? Ja. Tegenwoordig doen ze daar ook meer onderzoek naar. Maar dan misschien heeft het daarmee te maken. Maar we hebben klokken in ons lichaam. Hè? En die zijn afgestemd eigenlijk op de zonlicht.
Ja. Maar dat is dus kan veranderen. Dus in de winter is het heel anders dan in de zomer. Hè?
Slaaphoudig in de winter. Ja.
Ik vind het een heel leuk gesprek. Want ik word helemaal blij van. Bij Expeditie Robinson heb je dus dat je gaat slapen als de zon ondergaat. Je wordt wakker als die opkomt, de zon. Perfect. En je hebt later alles los. Je hebt natuurlijk geen telefoon en zo. Dus je stelt je hele biologische klok of zo verandert inderdaad. En dan ga je dus gewoon mee met de cyclus. Eigenlijk de cyclus van de natuur.
Dat is het. En eigenlijk zijn wij natuur. Hè? Ja. Dus wat zou je doen als jij nog steeds een holbewoner bent?
Ja,
dan ga je precies hetzelfde doen.
Dan heb je geen kunstmatig licht wat je wakker houdt. Ja. De zon gaat onder, je gaat gewoon slapen.
Precies. Klopt, ook geen wekker. Ja. Nee, je hoort gewoon de vogeltjes. De zon komt op. En je wordt wakker langzaam.
Oh, wat heerlijk klinkt dat eigenlijk.
Ja. Lekker zeg.
Maar ik heb wel een ochtendroutine. Dus ik sta nu 5 uur op. Ja. Ik begon eerst met 4 uur. 5 uur. En ja, dan zit ik eigenlijk meteen te mediteren. Dus ik mediteer of in bed of op de bank.
Hoe lang mediteer je?
Nou, 25. Ik zit nu in de Joe Dispenza meditatie.
Nou ja, tof hè?
Jezus Christus, ik heb een online course van 25 uur. Dus daar ben ik doorheen. Elke dag meditatie in de ochtend geleid.
Maar doe je dan die, energy center activation?
Ja, precies. Dus dat zijn de soort van chakras.
Ja, je chakras eigenlijk.
Ja, energy centers. Dat is inderdaad hoe hij het noemt. Maar gewoon elke dag precies hetzelfde. Dus een ochtend meditatie. Avond is wat korter meditatie. Dat is voor het slapen gaan. En ja, eigenlijk water drinken. Ik ga affirmeren met mijn beat. Dus ik heb een monic beat. Die heb ik uit Thailand. I love it. En elke keer is het gewoon, okay, Laura, vandaag ben ik heel doelgericht. Vandaag ben ik heel sterk. Vandaag. En dat doe ik er dan bij. Ja, dit werkt wel, hè?
Ja.
En daarna doe ik mijn affirmatie. Gratitude. Het is heel belangrijk voor mij elke dag op te schrijven. Waar ben ik dankbaar voor?
Ja.
En het mag echt kleinste zijn in de wereld, maar dat zorgt ervoor dat je jezelf intoet op al het positieve in je leven.
Ja, ja, ja,
een van de beste dingen om te doen, hoor. Ja, dat zijn die woorden weer. Ja. Hè? Dus je wordt eigenlijk heel lief tegen jezelf en ook je neemt even anderen mee van, hey, ik ben dankbaar voor die persoon bijvoorbeeld, dat die dat heeft gedaan. Dus je activeert een hele andere wereld.
Is dat ook een beetje in de lijn van 's ochtends wakker worden, zien dat het regent? Ja, kun je van balen of je kunt zeggen, wat leuk voor de plantjes. Ja. Bewijs van dat je me altijd onderuit.
Ik vind het regen heerlijk. Ja. Het is heel gezellig.
Ja.
Maar dus als het regent, dan denk ik altijd, het is heerlijk, zo gezellig.
Het ligt echt aan je reactie natuurlijk. Ja. Maar dat is alles in het leven. Wat was het ook alweer? Ik vond het zo, iemand had het over die spreuk van die Chinese boer. Op een dag heeft hij 3 extra paarden. Ik weet niet precies hoe het is, maar 3 paarden in zijn achtertuin. En dan heeft hij niks voor hoeven te doen. En op een gegeven moment komen dus bewoners. Ze van, hé, wat prachtig, je hebt 3 extra paarden. En hij zegt, we zullen het zien. We zullen het zien. En dan vervolgens de volgende dag loopt zijn zoon ergens door de tuin en wordt hij geschopt door de paarden. Die zoon die helpt hem altijd. En dus wat erg voor je. Je zoon ligt nu in het ziekenhuis. Want hij moest naar het ziekenhuis. En ik kan niet meer werken. We zullen het zien. En dan vervolgens gaan ze naar het ziekenhuis. En dan is er een blikseminslag.
Ja.
Die slaat dus in het huis. En het hele huis is in vlammen.
Ja.
Als ze niet naar het ziekenhuis waren gegaan, dan zaten ze er nog in. Maar is verbrand.
Ja.
Dus van, we zullen het zien. Maar het is altijd van, als je zo'n attitude hebt van, we zullen het zien, in plaats van heel erg reactionair constant in het leven van, oh, dit is slecht, oh ja, dit is goed, weet je. Dat is een hele andere attitude.
Ik noem het de eye of the storm.
Ja.
Eye of the storm.
Het leven is één grote storm.
Ja.
En je krijgt er miljoenen van, maar je weet dat ze gaan komen. En je weet, je zit er soms in. Maar wat ga jij doen? Ga je dan in de storm zitten of ga je in die eye of the storm? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, dat weet ik. Maar dat is de hele oefening. Elke keer weer.
Constant.
Elke
keer altijd, weer. Altijd die oefening weer.
Ja.
Wat is de meest recente storm die jullie persoonlijk hebben meegemaakt?
Oh my god. Nou, mijn broer is een storm, kan ik je wel vertellen. Mag je ook weten als je het hoort? Oh my god, één op is een storm. Het is gewoon een orkaan, een storm. Het is één grote wereldramp. Het zou me niks verbazen als hij nog één de hele wereld omflipt. Het is gewoon het echt. Maar ja, je werkt met familie, hè? Dus één of is wel een storm.
Hoe ga je daarmee om dan?
En nou ja, ik ga er niet mee om. Nee, ik maak een grapje.
Je negeert hem.
Nou, ik heb getraind om er steeds relaxter eigenlijk in te zitten.
Ja.
Dus als er wat gebeurt, dan denk ik, het is wat het is. Ik weet hoe het gaat. Ik weet hoe die is.
Ja.
Dus ik probeer gewoon zo relaxed mogelijk te zijn. Moet ik zeggen dat ik dat best steeds
beter. Ja. Ja? Practice makes perfect. Het is echt zo. Op een gegeven moment ga je steeds minder verbinden met die emotie van, dat wordt wel weer rustiger.
Ja.
En dan vlamt het vuurtje weer. En dan wordt het rustiger. Vlamt het vuurtje weer. En dan dus dat op een gegeven moment zie je dat we in het leven. Je gaat steeds beter met tegenslag om.
En bij jou, wat is de laatste storm waarvan jij dacht, oké, nu moet ik mijn mindset gebruiken om hier een soort van positieve draai aan te geven?
Ja, ook wel hetzelfde. Ja,
Isa, kom op met wat anders.
Ik heb Wim gehad, 2 dochters. Nou komt de ene hand, de broer. Ik moet...
Als Ena moet echt komen.
Ik moest gisteren.
Oh, Ena moet echt komen, want het zou fantastisch zijn. Ja, echt waar. Want Ena was echt een... is bijzonder. Ik vind het woord bijzonder echt applicable to Ena. Op verschillende manieren.
Maar het is een bijzonder mens. Ik denk niet dat er een tweede... Er is geen tweede Wim, maar er is ook geen tweede Enam.
En de reden eigenlijk, ook dat dit zo gegroeid is... Dat is niet alleen Wim, maar ook Enam. Dus je hebt zo'n force... Het is echt een force.
Hij is de zakelijke...
Ja, het is echt een force.
Wim is zeg maar de eier, is de orkaan. En Enam is dat kopje dat de orkaan bij elkaar... Het is een orkaan in een kopje.
Ja.
Dat is Enam is de structuur. Ja. Dus je hebt echt een tegenhanger. Wim is totale chaos. Enam is totale...
Controle.
Ja. En daarom samen... Ja, samen is er wat moois gecreëerd. Hè? Ja. Dus die energieën komen samen. En daardoor is er een soort van explosie ontstaan. Wat dit nu is.
Nou ja,
dat is weet je hoe ik het zie.
En zeker niet on...
Daar zit je in. Ja.
Daar zit je in, midden in die storm. Maar niet onverdienstelijk. Dat is wel grappig.
Nee, zeker.
Jullie hebben het er net over dat je vader in zijn korte broek met zijn hawaaihemd op het schoolplein stond. En de boodschappentas in de kamer zette en zei pak maar. Hè?
Dat is erg, toch?
Ja, als je maar met z'n vieren erop
kijkt. Als het weg was het weg. Dan is het op.
Klaar. De eerste 5 minuten bij binnenkomst moest je er ook echt zijn.
Dan moest je er echt zijn. Dan anders is het weg.
De leftovers.
Maar nu, jaren later, zitten jullie gewoon met het hele gezin in een... In een bedrijf dat gewoon nu wereldwijd eigenlijk gewoon erkenning krijgt.
Ja.
En jullie vader zit ook... jullie zitten hierbij even relativeren. Maar je vader, die zit bij Joe Rogan in de podcast. En noem het allemaal maar op. En volgens mij bij Ellen DeGeneres. Dus hoe is dat voor jullie nu? Om zo met z'n allen zo'n toch wel internationaal familiebedrijf te runnen.
Ja. En dat is heel grappig. Want ik kan wel begrijpen hoe het vanuit de buitenstaander... Die kijkt er op een bepaalde manier naar. Hè? Maar jij bent altijd een binnenstaander.
Dus
voor jou is hetzelfde. En natuurlijk, je maakt zeker wat shifts mee. Ook in de mogelijkheden, in wat we doen, waar we terechtkomen. Als je bepaalde plekken zit, dan je van... Jezus, dit bestaat ook.
Ja.
Dan wordt het heel onrealistisch bijna af en toe. Hè? Omdat je dat niet gewend bent. Dus dat is een shift in werkelijkheid waar je in zit.
Ja.
Maar tegelijkertijd, blijf jezelf. Weet je, you're you. Dus je wordt wel wat gegronder. Maar dat moet. Weet, dat is ook een pad in het leven natuurlijk. Dat je wat gegronder wordt dan wanneer je jong bent. Dus wij komen uit een wat onzekere, meer onzekere en chaotische omgeving.
Ja.
Dus dat maakt je ook als kleinkind. Hè? Dat je echt denkt van, is het veilig? Is het niet veilig? Heb je natuurlijk wel Wim die heel veel veiligheid bracht. Maar tegelijkertijd was de situatie gewoon niet altijd veilig. En nu is het, sta je er wel met heel veel mogelijkheden die er zijn. Ik vind het, maar relativeren, wij zijn heel goed in relativeren.
Even relativeren.
Dat doen we wel met z'n allen,
Maar jullie hebben natuurlijk, ik weet niet of jullie iets over willen zeggen. Je vader heeft daar wel kort iets over verteld, maar jullie hebben ook een traumatische ervaring gehad met jullie moeder. Dus die fase, ik weet niet hoe oud jullie toen waren.
Ja, ik was 10, Laura was 8. Michael was 6 en Enam was 12. Dus we waren vrij jong allemaal.
Wil je daar iets over kwijt? Of?
Ja, het is, kijk, als we denken aan onze jeugd. En ook mijn moeder, eigenlijk was ze al, ons hele jeugd was ze al er niet helemaal bij.
Nee.
Dus als wij in Nederland waren, dan was ze opeens gewoon weg. Dan was ze weer vertrokken naar Spanje. En opeens was ze binnen een maand kwam ze weer terug. Dus het was een ongelooflijk onzekere attachment die je dan creëert.
Ja.
Hè? Want die moeder, die is er heel warm, die is er dat moment en dan is ze gewoon volledig weg. Dan kan ze het gewoon niet meer aan. Dus dat was echt wel een impact. En toen zij... Ja, ze pleegde zelfmoord toen ik 8 was. Was ik nog in Spanje trouwens. En ze gaf mij en mijn broertje... we deden nog een onze vadertje. Ja. Gaf ze nog een kusje. En ik weet, die nacht is ze van dezelfde... van de balkon gesprongen. Achteraf wisten we daar niks van. Dus het grappige is, wij werden weggeloodst daar bij het huis. En soms zeg ik dat ook tegen Wim van... Wauw, het ging wel heel moeilijk toen hoor.
Ja.
Want wij... Wim kon het niet vertellen tegen ons. Het was te moeilijk voor hem.
Ja, hij was ook nog bezig met wat met mensen, verwerken. Met gidsen. Mezelf verwerken en met gidsen met eigenlijk werken.
En 3 maanden lang wisten wij er niks van. Totdat we een schilderij kregen van de tweelingzus van mijn moeder. En daar was een vrouw... van een gebouw aan het afspringen. En wij hadden zoiets van, wat is dit voor raar schilderij? Hè? En toen hebben we ons vaders eigenlijk geconfronteerd. Want ik weet het nog. En dat was het moment dat we dit eigenlijk kregen te horen.
Wow.
Toen waren we in Nederland. Dus ik heb haar begrafenis ook niet bijgewoond. En ik weet nog dat, kijk, achteraf gezien was het ook heel moeilijk voor Wim, die periode. Maar hij zei ook tegen ons, ja, vertel tegen niemand, hè, en zeg niks. En op een gegeven moment was het, als mensen wat zeggen, zeg dan dat ze, ja, niet zelfmoord, maar zeg dan dat ze is overreden door een, ja, ik lach erbij, omdat... Er werd zo anders mee omgegaan dan je zou moeten, denk ik. Maar en het is onkunde. Ja. Mm. Kon hij ook niks aan doen. Hij was ook gewoon... Dus het is the best way, maar het was super moeilijk.
Ja.
Het was echt moeilijk.
Ja, ik denk dat iedereen ook een beetje zijn eigen kijk erop heeft. En hoe heeft hij dat, hoe hij dat mee heeft gemaakt. Ja. Ik herinner me net iets andere dingen ook weer. Maar ik kreeg het ook eigenlijk in de zomer, gingen we toen naar onze vader, toen was het al gebeurd, te horen van, hey, je weet toch dat je moeder vaak geprobeerd heeft om zelfmoord te plegen. En dat dan niet gelukt was. Ik zei, dus, en dat was een meisje, een vriendinnetje van mij. Nu heeft ze het weer gedaan en het is gelukt.
Dus wauw. Dus dat was jouw eerste moment dat je het hoorde?
Ja, dat was in Spanje. En toen zei ik, nee, dat kan niet. Dus je hebt de rouw. En nu weet ik van analyseren van, oh, oké, dit zijn de rouwfases. Maar dat was pure ontkenning. Ja. Pure ontkenning. Ja. Ik zei, nee, dat kan niet. Zei ze, ja, sorry, van, vergeet maar wat ik heb gezegd.
Ja.
Hè? En dan vervolgens ging nog iemand huilen toen hij naar mij keek van... meer mensen om ons heen wisten het
dan wij het wisten als kinderen.
Wow. Ja. En vervolgens, maar ja, dus het is zo, langzamerhand bedde dat in. En op een gegeven moment in Nederland inderdaad zag mijn broer huilen. Mijn vader vertelde het wel aan mijn broer. En op een gegeven moment zag ik hem huilen in de keuken. En zei van, hey, wat is er aan de hand? Ja, hij huilt voor een broek. Mm. En die was gescheurd. Ja, maar daar huil je niet voor. En toen vertelde hij het pas langzamerhand. Ja. Dus voor mijn vader was het ook heel traumatisch.
Ja.
Dus dat is iets wat je niet zo.
Dus het was echt moeilijk voor hem. En zijn manier om hem mee te kopen, dat weten we nu ook, was echt door die koude extreem in te gaan.
Ja.
Hij ging helemaal vol in de koude. Ja. En soms echt super gevaarlijke dingen aan het doen. Ik wist nog met Willy Broert Verquen, daarom vond ik hem echt akelig. Want hij zorgde ervoor dat mijn vader die extreme dingen deed.
Ja.
En ik vond het super eng. Ja. Ik was zo bang dat mijn vader dood zou gaan.
Ja, snap ik.
En hij ging gewoon...
Hey, wat trouwens nu wel weer als iets heel positiefs is
is
geworden.
Ja?
Nee, of die Willy Broert Verquen. Hij pushte, net als die Chinese man.
Ja.
Van, we zullen het wel zien. Vroeger vonden we het verschrikkelijk. Ik denk van, dat kan toch niet? We hebben onze moeder. We hebben geen moeder.
Ja. Ja.
Maar daardoor, door al die stunts die Wim deed in de media, interesseerde wetenschap zich daar.
Ja,
ja, klopt. Dus zijn manier om ermee te kopen, zijn die extreme stunts. En uiteindelijk is dit gewoon helemaal eruit gekomen. Dus de dood van onze moeder
heeft een functie gehad. Dat is wel heel erg waar. Hè? Als je iemand verliest die heel dierbaar is geweest. Maar het is zo moeilijk om te zeggen, hè, van de dood van die persoon heeft een functie in mijn leven gehad. Maar weten jullie met terugwerkende kracht waar je moeder last van had? Zeg maar, wat maakt het dat ze...
Ja, ze had schizofrenie. Mm. Dus kijk, nu bijvoorbeeld, vroeger werd het als schizofrenie gezien. Je hebt nu verschillende klassificaties, bijvoorbeeld in schizofrenie. Maar ze had stemmen in haar hoofd. Basically, daar komt het, dat had ze. Ja. Stemmen in haar hoofd. En die stemmen vertelden ook vaker van, je moet over de balkon, je moet springen van het balkon, je moet springen van het balkon. En ze vertelden op een gegeven moment ook aan mijn vader, die stemmen, die zeggen dat ik ook mijn kinderen over het balkon moet gooien.
Ja.
Dus dat deelden ze ook met Wim. En ze had zelf, ze gebruikte wel pillen daarvoor. En mijn moeder is trouwens één eigen tweeling.
Ja.
En één eigen tweeling had het ook.
Okay.
En zij leeft nog steeds. Maar die gebruikt dus best wel goede pillen. Afkomstig uit Nederland trouwens.
Ja.
Nederlandse medicatie. Maar die kan er vrij goed mee omgaan. Maar ze gebruikte dus pillen, maar soms ook weer niet.
Hmm.
En als ze dat dan weer niet deed, dan kwamen die stemmen weer.
Ze kreeg gewoon heel veel side effects ook. Dus,
ze werd soms dikker, depressiever. Dus dat had je ook, ja.
Nou ja, ik kon echt nog steeds... Ik kan me herinneren dat mijn moeder weer terugkwam.
Mm.
Na een paar maanden gewoon weer in Spanje te zijn. Ja. En ik wilde gewoon gaan knuffelen. Dus dan lag ze gewoon. En ik wilde naar haar borst gaan en echt bij haar liggen. En dan kreeg ik gewoon een enorme klap.
Op. Ja.
Gewoon uit het niets. Ja. Dus dat is een, ze had gewoon echt problemen.
Ja.
En niet alleen schizofrenie. Ze ging wel eens een keer, nou, ik noem het gekhuis, maar wat kan je dan zeggen? Een instituutionele
Mental hospital, ik weet het niet. En daar zeiden ze ook dat ze iets van 9 persoonlijkheden had. Dus we weten het niet helemaal, maar schizofrenie had ze in ieder geval.
Stem in haar.
En dat is natuurlijk voor jullie een super heftige periode. En ik zit dan ook te denken aan Wim, want die draagt in de eerste weken misschien dat geheim nog dan met zich mee. En die weet dat dat moment komt dat hij dat moet gaan vertellen. En daar heeft Wim natuurlijk allerlei dingen bedacht om gezonder in het leven te staan en je lichaam te optimaliseren. Maar hij vond het wel lastig dus om te praten. Ja. Dus is Wim überhaupt om te praten? Kan die goed met zijn problemen bij anderen terecht? Of stopt hij dat weg? Hoe gaat hij daarmee om?
Wim is echt een alpha mannetje. Maar hij heeft ook echt, eigenlijk is het ook een hele gevoelige man. En bij hem is het is natuurlijk een man die wel echt waar af en toe moeilijk kan zeggen, hè, als hij echt met iets zit. En als hij met iets zit, dan kan het iets anders worden.
Ja.
Dus dat betekent dat hij wel soms moeite heeft om zijn emoties dan echt op tafel te plaatsen. Ja.
En hij gaat er dus mee om, inderdaad, door de technieken. Om zijn eigen techniek te gebruiken. Ja. En zeker, ik bedoel, Wim is ook niet Mr. Perfect, weet je. Dus niemand is... het is juist soms goed om met je emoties... Hè?
Tuurlijk.
Om je emoties te communiceren. Maar hij vindt dat wat lastig. Maar ja, ook met kinderen bijvoorbeeld. Hoe bespreek je dat?
Ja.
Weet je? Dus dat zijn hele lastige dilemma's. Want je hebt geen één kind, je hebt 4 kinderen.
Ja, en ik kan me niet voorstellen dat er iemand ergens op de wereld rondloopt die dat... heel goed kan.
Ja.
Ik bedoel, je kunt misschien de juiste manier vinden, maar dit tegen je kinderen vertellen is ongeveer het allermoeilijkste wat er bestaat, denk ik. Dus ja, wat is dan de juiste manier? Maar hebben jullie wel eens, want hij vertelde mij dat hij daarna echt dat water is ingelopen, dat hij een keer volgens mij in een park liep en dat zo'n vliesje ijs op het water zag liggen en toen gewoon daarin is gelopen.
Ja.
En dat uiteindelijk heeft geholpen ook om het trauma te verwerken of althans meer onder controle te krijgen. Zijn jullie nooit bang geweest dat hij dan misschien in het extreme zou overslaan? Juist omdat hij misschien ijsbaden nodig had en extreme dingen nodig had om dan die pijn niet meer te voelen of dat trauma niet meer te ervaren?
Ja, ik heb altijd, dat is wel een ding, ik heb altijd vertrouwen gehad in Wim met ijs.
Ja.
No problem. Ik weet nog dat wij in China waren, waren we erbij. Voor een of andere wereldrecord. En toen vroegen ze ook van wat vind je ervan? Ik zei ja, dat kan niet. No, ja, weet je, geen probleem. Dat kan niet handelen. Maar hij had ook toen wij. Volgens mij was ik 12 of 13. En toen ging hij een rots beklimmen van 100 meter in Spanje. Ja. Zonder touwen. Zonder touwen. Dus dat is ook weer een extremiteit.
En hij beloofde mij dat hij dat niet zou doen, trouwens. Ja, twee uur daarvoor.
Maar dat is waar mijn hart eventjes stil zat. Dat ik dacht van, oké, dat is wel, dat vond ik heel eng om te doen. Dus
maar hebben jullie dan wel eens het idee dat het opzoeken van die extremiteiten ook een manier is om bepaalde gevoelens niet meer te voelen? Of komt dat ergens anders vandaan? Hoe kijken jullie daarnaar?
Ja, zoals ik het zie, het is zijn manier om met alles, de storm van het leven, te kopen.
Ja. Ja.
Want wat je ook merkt, als jij het ijs ingaat, iedereen die een ijsbad doet, die kan het ook, denk ik wel, beamen.
Mm-hmm.
Er valt gewoon heel veel weg.
Ja.
Dus je komt echt tot de kern van wie je bent.
Ja.
En dat wat gewoon echt weerwaarts is en zorgen en alles wat misgaat in het leven, dat kan je van je af laten glijden.
Ja.
Dus het is gewoon een manier om daarmee te kopen. Je kan gaan mediteren, je kan weet ik wel wat doen.
Ja.
Het is gewoon de rust vinden, de rust opzoeken. Mm-hmm. Is door die koude in te gaan, door die extreme.
Ja, door die extreme inderdaad. En een mooie quote van Wim, wat hij zei, dat is zijn filosofie. I want to die once a day.
Ja.
Iedere dag tenminste 1 keer doodgaan.
Hmm.
En ik begrijp nu ook wel meer wat hij zegt. Want als jij bijvoorbeeld in een split zit, of in een split een spagaat doet, en je bent nog niet heel vaardig, dan ga je terug naar je lichaam. Direct terug naar je lichaam. Als je een extremiteit doet, zoals bijvoorbeeld klimmen, dan zit je totaal totaal daar. Ja. Hetzelfde met een ijsbad. Als je een ijsbad ingaat, dan ben je alleen maar daar. Mm. Dus het is ook een manier om inderdaad eventjes je mind, of je, ja, je mind, even tot rust te brengen.
Ja.
Ja, je geest... Hele goede manier overigens,
ja,
hoor.
Ja, ja.
Maar zo'n een rotsbeklimmen zonder touw is gewoon niet leuk als je, voor de kinderen.
Nee, dat
nee of Willybrood verkennen met die 60 meter onder het ijs zwemmen. Nou, ik vond het zo erg.
Ja.
En dan, toen ging hij daar en toen zag ik hem op tv, AT5. Werd hij eruit gerukt. Nou, ja. Dat het moment dacht ik, oh my god, gaat hij dood? Gaat hij... Ik wist het nog ineens. Toen belde Wim van, hey, niks aan de hand hoor.
Ah ja, maar ik kan me dat voorstellen, joh. Jeetje, ja, mine, man. Maar ja, en zeker wat jullie met jullie moeder hebben meegemaakt. Ja. Dan is dat natuurlijk extra. Van, ja. Ja, het laatste wat je wil is dat, dat je vader door een record te verbreken... zijn leven op het spel zet.
Ja. Nee, precies. Ja. Dat was dus echt heel erg moeilijk wel op dat moment. Voor mij, hè. Ja. Ik maakte me altijd heel sterk zorgen soort van om mijn vader. Ik wilde hem beschermen.
Mm.
En ik was een kind, maar we waren ook een soort van vrienden.
Ja, ja.
Dus het is een heel ander soort relatie. Het is meer een beschermende rol, achteraf gezien, weet ik dat. Of gevoel had ik dan toen ik heel klein was. Dus dat heb
maar
je ook.
Ik vind het zo bijzonder. Want als je inderdaad gewoon even overkoepelend kijkt naar wat er allemaal is gebeurd. Ik bedoel, aan de ene kant zit je erin. Hè? Als je een klein kind bent en je ziet dat allemaal gebeurt. Dan denk je van oké, nou ja, het gebeurt. Mm. Maar het overkoepelende is wel, doordat hij dit soort dingen heeft gedaan. Zijn we nu wel weer hier.
Ja, zeker. Ja.
En bereikt hij zoveel mensen. Ja. Want het is niet alleen de wetenschap die het zo groot heeft gemaakt. Het is juist door de dingen die hij heeft laten zien dat die je kunt doen.
Mm. Nee,
en dat
vind absoluut.
Ik mooi. En daardoor lijkt het ook weer zo mooi te passen. Weet je, van,
door enorm veel verdriet, door enorme challenges, is er gewoon iets heel moois uitgekomen. Waar heel veel mensen ook baat bij hebben. En dat is wat je uiteindelijk wil zien.
En dat is dus wel uiteindelijk ook zijn ziels/levenspad. En daar heeft hij behoorlijke obstakels voor moeten nemen. Maar uiteindelijk kom je dan wel op een plek waar je, denk ik, hoort te zijn of zo.
Ja.
En hoe dat precies zit en hoe het universum dat regelt, dat weet niemand. Maar blijkbaar, wat jullie zeggen, als je nu uitzoomt en je ziet de hele situatie, denk je, iedere stap die hij heeft gezet, hoe moeilijk of spannend dat soms ook was, heeft een functie gehad voor hetgeen wat jullie nu doen.
Ja. Mooi gezegd. Ja. Dat is precies hoe dat gaat. Het universum zorgt ervoor dat je inderdaad challenges hebt die je kan overwinnen, zodat je de persoon kan worden die je moet
zijn. Ja. Hey, en als jullie nu naar de wereld kijken, Wat zou je hopen dat er gebeurt? Ik heb het gevoel dat er... je hebt daar allemaal ook weer verschillende theorieën over. Hè? Het schijnt sowieso dat er veel energieën naar beneden komen. En dat het gewoon een bijzondere tijd is. En er is natuurlijk van alles aan de hand in de wereld. Maar daarbij merk je ook gewoon dat mensen hun bewustzijn verandert of zo. Ja. Verschillende factoren. Hoe zien jullie de toekomst voor jullie? Wat zou je willen? Zeg maar? Jullie zijn natuurlijk bezig met een duidelijke missie, maar...
Ja. Wat ik zou willen, en dan hou ik het even bij de missie, want dat is hetgeen waar ik wat meer controle in heb, is juist dat inderdaad mensen bewuster worden van wat het effect is van hun eigen levensstijl op hun gezondheid.
Ja.
Maar niet alleen mentaal of fysiek, maar wat het dan vervolgens ook doet met anderen om hun heen.
Ja.
Op het moment dat jij je goed voelt, heb je ook veel meer energie om te geven.
Ja.
En dat creëert dan weer connectie. En dat is dus wat ik denk en wat ik hoop, is dat de leefstijl vanaf ook basisschoolkinderen al wat gezonder wordt. Meer beweging, meer ademhaling, challenges zoals dit, zo'n ijsbad, why not?
Ja.
Of andere challenges wat je eng vindt. Maar dat je bewust wordt van je eigen emoties, van je eigen lichaam. En dan vervolgens, als dat gebeurt, denk ik dat het een veel leukere maatschappij wordt.
Ja. Eens.
In the end.
Ja,
nee, ik denk echt, en dit is een pure theorie, het klopt waarschijnlijk niks van, maar je weet het nooit. Maar zo zie ik het een beetje. Stel je voor dat wij een maatschappij hebben, een samenleving, waar iedereen echt vanaf jongs af aan mag aanvoelen en zich mag ontwikkelen daar waar zij echt energie van krijgen.
Juist.
En dat mag altijd veranderen. Ik denk, en dit is dus mijn theorie, er kan helemaal niks van kloppen, maar dat iedereen wat anders zou kiezen. Want in een maatschappij waar dus niet, als jij deze titel hebt, dan maak je zoveel geld. En als je deze titel hebt, dan doe je het goed in het leven. Nee, iedereen is anders gebouwd.
Ja.
En iedereen heeft andere talenten. Maar iedereen is wel perfect, precies zoals die is.
Ja.
Dus als hij daar
al zijn energie in kwijt kan. En een maatschappij zo is gebouwd dat jij mag... alles wat jij bent en wat jij leuk vindt, mag je gaan exploreren. Dan ga je geen maatschappij hebben waar niemand werkt. Nee, je gaat een maatschappij hebben waar iedereen wat anders doet, maar puur gebaseerd op zijn eigen geluk, op zijn eigen groei. En samen vormt het de perfecte symbiosis. Dit is wat ik echt denk. Hmm. Want ja, sommigen vinden het echt veel leuker om met hun handen te werken.
Hè? Ik ben het er zo ongelooflijk mee eens. Ja. Ik vind het fantastisch. Ik vind het een mooie afsluiter. We zitten op ruim een uur. Mooie woorden. En ik sluit me er volledig bij aan. Mag ik jullie ontzettend bedanken voor jullie openhartigheid en jullie komst. Ik vond het heel erg leuk. Het is dank de eerste keer dat ik twee mensen tegenover me heb gehad. Maar het is voor verhaling van... Ja, goed. Oh, ja. Ik hoop voor de mensen die...
Nee. Never again.
Nee,
first to last.
Ik had me al een beetje voorbereid. Nee hoor. Ik heb Wim overleefd. Ik kan die dochters er ook nog wel bij hebben.
Ja, wij zijn peanuts.
Nou, alleen jullie broer nog een keer.
Ja, exactly.
Hey, en ik kom binnenkort kom ik langs in Stroe.
Leuk.
Lijkt me heel erg leuk. Ik ben heel erg benieuwd om daar een keer een dag met jullie op te trekken.
Leuk.
En wellicht ooit ook nog een keer naar Polen.
Leuk.
Gebeurt dat nog?
Ja, als het kan, dan gebeurt dat.
Ja, misschien moeten we daar dan ook gelijk een toffe video van maken en daar verslag van doen.
Je weet dat je in een korte broek op een besneeuwde berg gaat staan, hè?
Ja.
En dan ook nog gaan dansen.
Nou, luister, dansen kan ik nog niet met die cursus, die neem ik nog eventjes. En ik ga nog even naar de sportschool, zodat het er een beetje goed uitziet. Maar we houden contact en succes met jullie missie. Ik blijf jullie volgen. Dank jullie wel nogmaals.
Dank
en tot de volgende keer. Ciao!
Ciao!
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het de drukkers in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst
en Robert Rodenburg
een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe
te horen op je favoriete podcast app.
Maandag klaagdag!
Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.